Goed. Jullie mogen Marcus 10 opzoeken. Dan ga ik ondertussen wat vertellen. Marcus 10. Ik ben een sportfanaat. En dat heeft me ook wel eens opgebroken. En in februari was ik in België op een vrijstelconferentie. En het muziekteam ging in de pauze een partijtje voetballen. Een balletje trappen. En er kwamen wat andere jonge mensen bij. En ik voel me ook nog erg jong. En ik ben vroeger een hele goede voetballer geweest. Ik zeg altijd, hoe ouder je wordt, hoe beter je vroeger was als voetballer. Dus ik ging een beetje meetrappen met de jongens. En uiteindelijk werd het een partijtje, 5-5. En ergens in die partij liep ik gewoon zonder een bal in de buurt. En opeens hoorde ik een knal echt in mijn oren. En ik voelde alsof iemand een mes in mijn achillespees stak. Dus ik zakte in elkaar. En allerlei mensen riepen gelijk, Schwalbe, hey ouwe, opstaan. Weet je, die dachten, er is niks aan de hand, geen bal in de buurt. Maar mijn achillespees is toen van mijn bot afgescheurd. En heftige ervaring. Dus inmiddels ligt het achter me. Maar goed, dan heb ik besloten om het maar wat rustiger aan te doen met sporten. Dus nu lees ik heel veel over sport. Het is veel veiliger. Je kunt veel beter lezen over sport dan hetzelfde doen. En zo las ik een verhaal van een honkbalspeler, Leroy Page. Een man die heel lang in de... Eerst in de Zwarte League heeft gespeeld in de jaren 40, heel lang geleden dus. En hij was daar pitcher. Weet je wat een pitcher is? Dat is degene die de ballen werpt. Hè? Je hebt een pitcher en een catcher. En die moeten proberen die slagman zo moeilijk mogelijk te maken. En dan geeft hij effectballen. En deze Leroy Page kon dat als geen ander. Die kon onwaarschijnlijke, moeilijke ballen zeg maar werpen. En in die tijd had je de Blanke League en de Zwarte League. En die mochten niet onderling mixen. Dat was in de tijd van Amerika dat er nog apartheid in Amerika ook was. En, maar de Blanke League die begeerde deze man natuurlijk enorm. Toen in 1948 werd die scheiding weggenomen. Mochten zwarte mensen in de Blanke Leagues mochten ze ook honkballen. En hij werd gelijk gecontracteerd alhoewel hij al 42 jaar oud was. Dus je zou zeggen, die man heeft zijn beste tijd gehad. Nee, 42 jaar, hij werd daar gelijk bij de beste baseball, honkbalploeg werd hij gekocht. En hij heeft nog tot zijn 58ste, zo oud ben ik nu, heeft hij gepitcht professioneel. En één of twee innings nog, weet je wel, want meer kon hij niet. Maar die man kon zo weergeloos gooien. Hij hangt ook in de Hall of Fame. En iedere Amerikaan die van honkbal houdt, die kent zijn naam. Leroy Page, ja, dat weten ze. Oh man, die man was zo ontzettend goed. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Weet ik niet. Ja, ik heb altijd een bedoeling. Alles wat ik doe, heb ik altijd een bedoeling bij. Die man, die deed ook uitspraken. Quotes. En daaraan kon ik zien dat het een denker was. En ik heb twee van die uitspraken van hem opgepikt toen. En die raakten me zo. De eerste uitspraak was, love like you've never been hurt. Love like you've never been hurt. Dus heb lief alsof je nooit beschadigd bent geweest. Dat valt niet mee, wist je dat? Dat is moeilijk zelfs. Jezus deed dat. Als er iemand is geweest die beschadigd is geraakt, die geraakt is, is het Jezus wel. Die afwijzing heeft meegemaakt, verraden, bespot, gedood. Maar tot op het laatste moment bleef hij lief hebben alsof hij nooit gewond was geweest. Love like you've never been hurt. Een hele mooie uitspraak vond ik dat. Zijn tweede uitspraak vond ik nog veel mooier. Ah, daar krijg ik kippenvel van. Nog steeds. Daar gaan we over preken, zul je merken. Het is dance like no one is watching. Dance like no one is watching. Doe je dat? Dans jij alsof niemand je ziet. We gaan met elkaar lezen Marcus 10 vers 15. Daar zegt Jezus, ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Dus hier wordt gesproken over het feit dat we als een kind moeten zijn. Er staat niet dat we kinderachtig moeten zijn. Dat is belangrijk. Er staat ook niet dat we kinds moeten zijn. Ja, maar in onze volwassenheid moeten we iets van een kind hebben, staat hier. Iets van een kind hebben. En wat Jezus daar bedoelt, denk ik. Ja, wat is nou het unieke van een kind? Als je naar een kind kijkt, is het heel iets unieks. En dat is het begrip onbevangenheid. Onbevangenheid. En misschien heb je me daar wel eens over horen preken, over onbevangenheid. Want dat is iets wat ik met me meedraag, wat ik graag bij andere mensen wil binnenbrengen. Ik heb 4 kleinkinderen, zei ik al. En ik had Marijke aan de lijn. Vanmiddag komt zeg maar mijn zoon met vrouw en twee kleinkinderen van me. Die komen bij ons eten. En Marijke realiseert zich dat ik moe ben. Ik zei ook, ik moet nog een preek schrijven vanavond. Maar ik kan dat niet weigeren. Waarom? Ik vind het heerlijk om mijn kinderen, maar juist ook om mijn kleinkinderen te ontmoeten. En als je een kind observeert, ja, die is onbevangen. Nou, ik heb dat woord een keer proberen uit te drukken in verschillende woorden. Dus ik ben zowel Nederlandse woordenboeken als ook de oorspronkelijke teksten in het Hebreeuws. Want deze tekst wordt onbevangen, wordt genoemd in Psalm 84. Psalm 84, een van de laatste versen. Er wordt gesproken over mensen die onbevangen op weg zijn. En dat woord timayum, ik spreek het vast verkeerd uit. Ik heb geen Grieks of Hebreeuws gestudeerd, dan weet je dat ook. Maar dat drukt iets uit wat we nauwelijks met één woord kunnen vangen. Nou, ik heb geprobeerd dat woord uit te drukken. Ja, dus onbevangenheid, denk even aan een kind, hè. Dat betekent puur, onschuldig, spontaan, eerlijk, open, argeloos, nieuwsgierig, vrij, zonder schaamte, ongedwongen, onbevooroordeeld en ondernemend. Nou, als je naar een kind kijkt, wat in een gezond gezin opgroeit, heel belangrijk, gezonde vader, gezonde moeder. Als je een kind neemt in de leven van mijn kleinkinderen, en de jongste is op dit moment 2,5 en de oudste wordt 8. Dus ik heb 4 kleinkinderen in de leeftijd. En die zijn echt onbevangen. Die zijn helemaal zichzelf. Die kunnen dansen, ja, alsof er niemand naar ze kijkt. Ja, het interesseert ze niet wie er bij hen in de buurt is. Ja, ze zijn helemaal in hun rol als prinses of weet ik wat. Ja, en ze zijn helemaal zichzelf. En op de een of andere manier verliezen heel veel mensen uiteindelijk die unieke persoonlijkheid die ze zijn. Die verliezen hun onbevangenheid. Die zijn niet zoals ze door God oorspronkelijk uiteindelijk bedoeld zijn. En dat is zo ongelooflijk triest. Dat is ongelooflijk triest. Hoe meer ik rondkijk, hoe meer ik besef dat heel veel mensen niet zichzelf zijn. En daarom doe ik ook tegenwoordig de uitspraak, ja, dat iedereen wordt geboren als een uniek wezen. Ja, iedereen hier is geboren als een uniek wezen, maar helaas gaan er velen als een kopie uiteindelijk het graf in. Dat is ongelooflijk triest. Ja, en we zullen zien zometeen, dat wil jij in je bestemming wandelen, in je unieke bestemming, dan zul je ook in je unieke persoonlijkheid moeten wandelen. In je unieke identiteit. Als je niet in je unieke identiteit komt, kun je ook niet in je unieke bestemming wandelen. Want jouw identiteit, die unieke identiteit, is verweven, ja, met je bestemming. Die hoort bij jouw bestemming. Dus ik ga proberen je helpen wat sleutels aan te reiken om uiteindelijk helemaal jezelf te zijn. De moed om jezelf te zijn. En ik had deze boodschap een aantal keren ergens gehouden. Ja, want ik heb hem vaker gehouden. En toen kreeg ik na afloop wel eens reacties van mensen die zeiden, ja, dat klopt niet theologisch wat je zegt. De Bijbel zegt juist dat we onszelf moeten kruisigen. Zo van, Jan, dat is niet waar wat je zegt. En daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Klopt het wel wat ik zeg? Ja? Want de Bijbel zegt inderdaad, hè, Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer. En dan zegt Jan-Paul dat je jezelf moet zijn. Dat klopt niet. Nou, Paulus bedoelt hier niet dat je je unieke persoonlijkheid moet verloochenen en moet wegstoppen. Waar de Bijbel het over heeft, als het heeft over het kruisigen van jezelf, dan wordt ermee bedoeld, ja, die verkeerde mens, die oude mens, die verkeerde begeerte, die verkeerde verlangens in je. Want als er één man helemaal zichzelf was die dit zegt, was het Paulus. Ja, dat was met een vent hoor. Ja, in zijn persoonlijkheid. Dat moest hij ook zijn. Paulus had nooit in zijn bestemming als apostel kunnen wandelen, als hij niet ook die identiteit had gehad die hij had. Hij was een unieke man. Ja, en dat matchte helemaal met elkaar. Dus Paulus die roept hier, hè, heel duidelijk. Ja, met Christus ben ik gekruisigd. Daar bedoelt hij mee mijn vlees, mijn begeerte, mijn verkeerde dingen. Maar hij was wel heel degelijk zichzelf. Paulus leefde heel duidelijk vanuit zijn unieke persoonlijkheid. Dus daar heb ik het over. Een klein jaar geleden sprak ik ergens in Nederland in een gemeente waar ik voor de tweede keer kwam. En ik had 2 jaar daarvoor daar ook gesproken. Ik kende de voorganger van mailcontact. En ja, hallo. Ik zal je even vertellen hoe de dienst eruit ziet. Snap je? Dat was het enige contact wat ik met hem gehad had. Dus ik kende die man verder niet. Ik sprak die, het was een middagdienst. Ik sprak die middag en deed een uitnodiging. En er kwamen allerlei mensen naar voren en ik ging in de bediening en ik had ook het gebedsteam gevraagd om met me mee te doen. En er gebeurde nogal wat en De voorganger die bleef staan. Die deed niet mee zeg maar aan het bidden. Nou kan dat. Ik heb ook wel eens dat ik denk van nou, nu niet weet je wel. Dus ik denk nou, hij zal wel zijn reden hebben om niet mee te bidden. Ik was klaar en ik loop naar mijn plaats toe. Ik zat naast hem en hij stond daar nog. Dus ik loop er naartoe. Toen zag ik dat de tranen over zijn wangen biggelden. En ik stond bij hem en toen zei hij van, Jan, je hebt me ongelooflijk geraakt. Ik zei, ja, dat zie ik. En toen zei hij, kunnen we een afspraak maken? Ja, tuurlijk joh, sta ik open voor. En dus wat wil je op korte termijn, lange termijn? Ik zeg, zo snel mogelijk, zei hij. Ik zeg, is goed, ik zeg, ik mail je morgen, maandag. En diezelfde week nog had ik een afspraak met hem kunnen plannen. Het werd een afspraak van bijna 3 uur. En het heeft ook een vervolg gehad. Hij zit bij me in mijn kamer, in mijn bureau zeg maar, in de kerk. En we beginnen over koetjes en kalfjes, zoals je denk ik altijd begint. Hè? Alleen bij de dokter niet. Dan wil hij gelijk weten van wat is er aan de hand. En gaat hij niet zeggen van wat vond jij van Ajax gisteren? Maar normaal gesproken beginnen we heel vaak koetjes en kalfjes. Maar na 5 minuten had ik zoiets van, nou, weet je, ik ga toch maar gewoon gelijk bang, weet je. Dus zeg, joh, je zei dat ik je geraakt had, dat mijn preek je geraakt had. En wat raakt je precies in mijn preek? En toen zei hij tegen me, je preek heeft me helemaal niet geraakt. Nou, dat wil hij als spreker niet horen natuurlijk, toch? Dat wil je horen, man, toen je dat zei, wow, bang! Ja. En hij zei, je preek heeft me helemaal niet geraakt. En toen zei hij het volgende. Hij zegt, jij hebt me geraakt, zei hij tegen me. En toen begon hij te huilen. Jij hebt me geraakt. Ik zeg, wat bedoel je? Ik begreep echt niet wat hij bedoelde. Hij zegt, toen ik jou zag staan en hoorde spreken, je observeren, toen dacht ik, die man is helemaal zichzelf. Die is als een vis in het water. En toen begon hij nog harder te huilen. En toen zei hij, daar ben ik zo ver vandaan. Hij zegt, ik speel altijd maar rollen in mijn leven. En ik raakte bewogen met hem. Nou heb ik dat heel snel. Want als ik naar het Kleinhuis op de Prairie kijk, dan heb ik al tranen in mijn ogen. Maar ik ben een bewogen mens. Dat is mijn karakter. Ik knielde bij hem neer, bij zijn stoel. En ik begon zelf ook te huilen. En ik trok hem naar me toe, tegen mijn borst aan. Hij was voor mij een onbekende. Deze man is ook een onbekende voor me. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, joh, je hebt gelijk. Ik ben op dit moment, zover ik weet, mezelf. Geloof ik dat er altijd ontwikkeling in blijft. Hè? Maar ik zei, je moest dus weten welke reis ik heb afgelegd om daar te komen. Als een ui ben ik door God afgepeld. Ken je dat? Laag voor laag. Ja, om die unieke persoonlijkheid, die unieke Jan, uiteindelijk tevoorschijn te laten komen. Dat wil God met ons allemaal. En ik sprak vorige week in Drachten, die vlak in de buurt voor Bijbelschool, Christ Formation, dat is een andere Bijbelschool. Royal Mission. En dan had ik het weer, dus sprak ik voor jongeren, had ik laatst ook, en toen raakte ik bewogen. Toen was ik met deze boodschap bezig. En waarom raakte ik bewogen? Ik had een beetje verdriet over mezelf. En weet je waarom? Want ik zei, dat meende ik echt. Ik wou dat ik deze boodschap die ik zelf breng, 20 jaar geleden gehoord had. Ik wou dat ik die dingen toen gehoord had. Dat had me namelijk veel leed bespaard. Dan had ik veel eerder mezelf gevonden. Mijn unieke persoonlijkheid. Wie ik mag zijn. Zo belangrijk. Dus ik hoop jullie ook. Hè, dat Gods geest je raakt daarin vandaag. Wat is eigenlijk identiteit? Wat is dat? Nou, dat heb ik opgezocht. En gewoon via Google, identiteit. Dan krijg je prachtige definities. En ik kwam uiteindelijk tot de volgende definitie. Identiteit is het samenstelsel van karaktereigenschappen, maar dat niet alleen. Overtuigingen die je hebt, gaven, eigenaardigheden en gedrag. Dus het is een heel complex iets eigenlijk, wat daar allemaal in zit. Wat we laten zien in interactie met onszelf en met anderen. Nou, identiteit hebben we vanaf onze geboorte, dus God legt een identiteit in je. Maar die identiteit die vormt zich en vervormt zich. Snap je wat ik bedoel? Door de dingen die we meemaken, door het gezin waar we opgroeien, door crisissen die we meemaken. Door voorspoed, maar ook door tegenspoed. Dus ons karakter, onze identiteit, ja, die is voortdurend in beweging. Daarom zeg ik ook van, ja, ik denk nu dat ik mezelf ben, maar ongetwijfeld zal ik over 5 jaar toch weer anders zijn. Hè? Omdat er continu ontwikkeling en groei ook is in dat stukje identiteit. Nou, identiteit is zo belangrijk omdat het eigenheid schept. Het onderscheidt mij van jullie. Het maakt mij uniek. En het verlangen hebben we in wezen allemaal dat, hè, om uniek te zijn. Want dat heeft God uiteindelijk in je gelegd. En je identiteit weten, dat betekent dat je tevreden bent met jezelf. Dat is heel belangrijk. Dat je dus kunt zeggen, ik ben blij, gewoon zoals ik ben, zoals ik eruit zie. Ik ben blij met mijn lichaam. Ik ben blij met mijn karakter. Ja, ik ben blij met mijn talenten. Ik ben blij met mijn tekortkomingen. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik kan, ik weet wat ik niet kan. Ik ken mijn sterktes, ik ken mijn zwaktes. En mijn omgeving kent die ook. Die maak ik ook bekend. Dit is wat Jan is. Ja? Dit is het. En daar moet je het mee doen. En dat geeft zo'n rust. Ja? Dat geeft zo'n enorme ontspanning in je leven, die eigenheid. Ik kan dus inderdaad dansen alsof er niemand naar me kijkt. En dat is niet vanuit onverschilligheid. Dat is namelijk, er zijn mensen die zeggen, nou ja, ik ben helemaal mezelf en mensen nemen me maar zoals ik ben. Nou, dan denk ik, als iemand dat zegt, denk ik, jij bent absoluut niet jezelf. Jij hebt een grote muur om jezelf heen gebouwd. Mensen die dus hard roepen, hè, ze nemen me zoals ik ben, die zijn niet zichzelf. Die zijn ommuurd. Ik bedoel ermee dat je in alle ontspanning kunt zeggen, jongens, ik ben wie ik ben. Weet je, en misschien vind je me niet leuk, ja, maar dat verandert mij niet. Ik blijf toch wie ik ben. En is het wel zo, moet ik er even bij zeggen, dat je in wie jezelf bent, wel ook rollen vervult. Dat is heel belangrijk wat ik nu zeg, hè. Ja, ik gedraag me hier anders. Ik was laatst wel eens gevraagd bij een van de gereformeerde kerkachtig iets om te spreken. Dan doe ik ietsje anders, snap je? Begrijp je dat? Maar ik ben wel mezelf. Dus in je rol kun je helemaal jezelf zijn. Als ik thuis ben, dan ben ik weer in een andere rol. Dan kan ik alles laten lopen. Winden, boeren, snap je? Nou, dat doe ik nu niet heel veel hoor. Maar bij wijze van spreken. Ja. Ik zal hier echt geen wind laten. Dat doe ik niet. Dus als je iets ruikt, dan ben ik het niet, is je buurman. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als ik zeg jezelf zijn, dan betekent het wel dat je in omstandigheden soms wat anders opereert en anders doet. Maar je kunt daarin wel jezelf zijn. Dat is heel belangrijk, dat je jezelf bent. Nou, ik wil met je een spelletje doen. Nou ja, een spelletje, nou, dat is gekheid hoor. Maar je kent Google Earth. En dan tik je plaatsnaam in, hè, je straat, je nummer. En wat gebeurt er dan? Dan ga je zo van heel ver weg, dan zie je de aarde en dan kom je steeds dichterbij. En dan zie je uiteindelijk Europa en dan zie je Nederland en dan zie je Friesland. Ja, en dan zie je de plaats waar je woont en de straat. En dan kom je steeds. Nou, dat ga ik ook een beetje met jullie doen. Ja, dus ik ga heel ver beginnen. Wie ben jij? Dus ik ga antwoord geven op de vraag wie jij bent. Vind je dat niet knap? Ja? Nou, de eerste wat je bent, is je bent een aardbewoner. Ja, dat is belangrijk, dat je dat weet. Je bent een aardbewoner. Ja, je bent geen hemelbewoner, je bent een aardbewoner. Er zijn allerlei wezens die zich niet op aarde zijn. Er zijn engelen, hè? Die wonen ergens in de hemelse gewesten. Wij zijn aardbewoners. Maar er zijn nog meer aardbewoners, toch? Dieren, ja. En die zijn er nog veel meer als mensen. Ja? Wat onderscheidt ons nou eigenlijk van dieren? Waarom zijn wij mensen anders dan dieren? Wat is het grootste verschil tussen de mens en een dier? Is er iemand die daar een suggestie over heeft? Een mens heeft een geest, ja. Kan nadenken over zichzelf, ja. Dat kan een dier niet. Ja. En? Alleen mensen hebben zo'n duim. Hey, dat is een visie, daar heb ik nooit over gedacht. Ja. Een mens is verantwoordelijk voor zijn daden, een dier niet. Hè? Je kunt het dier niet verantwoordelijk stellen voor zijn daden. Die reageert altijd vanuit instinct, intuïtief. Maar het grootste verschil tussen een mens en een dier is wel belangrijk. Contact, ja. Maar wij zijn beelddragers van God. Dat is belangrijk om te beseffen. Dieren niet. Dus daar begin je mee. Jij bent een beelddrager van God die hier op aarde woont. Nou, je bent niet alleen een aardbewoner, maar je woont ook nog eens in Europa. Toch, we zijn toch in Europa? Friesland is toch ook Europa? Ja. Ben je met me eens dat een Europeaan anders is dan een Afrikaan? Of een Aziat? Ja. Dus ja, dat zie je gelijk, dat merk je gelijk. Ja, dat iemand uit een ander continent komt. Dus het feit dat je Europeaan bent, bepaalt een stukje van je identiteit ook. We gaan nog dichterbij, je bent een Nederlander. Ja, hebben wij Nederlanders een eigen identiteit? Wel of niet? Maxima heeft eens durven zeggen dat er niet zoiets is als een unieke Nederlandse identiteit. Nou, ze kregen half Nederland over zich heen. Want wij vinden wel degelijk dat wij een eigen identiteit hebben met elkaar, toch? Nou, ik heb dat even voor mezelf geformuleerd, daar komt-ie. Nederland, het land van boerenkool met worst, snet, speculaas en rauwe haring met ui. Het land van zegeltjes sparen, soberheid, netheid, nuchterheid, de doe-maar-gewoon-mentaliteit en de soms onbarmhartige directheid. Het land van compromissen, van overleg, van poldermodel. We zijn ook het land van vrijheid en tolerantie. Homohuwelijken, gelegaliseerde prostitutie, coffeeshops, het kan hier allemaal. En we zijn het land van Johan Cruijff, de Elfstedentocht, Koninginnedag en Sinterklaas. Lange Frans en Baas B hebben een lied over Nederland geschreven en dat rappen ze. Dat kan ik niet, maar ik ga het toch proberen. Ik kom uit het land van kroketten en frikandellen die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. Een vette hap van Vevo trek je uit de muur. Ik kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagers. Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land waar we in elke dag hopen op wat beter weer. Die Pieter Paulusma vertrouw ik voor geen meter meer. Ik kom uit het land waar je doorheen rijdt in 3 uurtjes met een ander dialect in elke 10 minuutjes. Ik kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elke veen nog steeds de baas is. Ja. Nou zijn we niet alleen Nederlander. Wat zeg je? Dat jullie zeiden. We zijn niet alleen Nederlander. Nee. We zijn ook nog eens een Fries. Ja. Zijn Friese anders dan Limburgers? Ja. Anders als Den Hollanders, hè, in de Randstad. Ja, toch? Dus ook dat bepaalt al een deel van je identiteit. Als iemand praat, merk je vaak gauw, dat is een Fries. Hè? Dat is gewoon zo. Een Groninger of een Drent. Dat is ook bepalend uiteindelijk. Nou, dan nog of je in een stad of een dorp opgroeit, toch? Dat scheelt allemaal. Het gezin waar je uitkomt, we gaan steeds dichterbij, hè? Dus ik heb 4 kinderen, die zijn allemaal verschillend, hè? Maar je kan dan allemaal zien dat het pooltjes zijn. Ja, ja dat is gewoon zo. Hè? Dus ze hebben allemaal iets dat je denkt, nou, dat is een pooltje. Maar ze zijn wel uniek. Nou, er is er nog een verschil, wat belangrijk is. En dat is het verschil dat je hebt, ja, dat is heel apart hoor, maar je hebt mannen en vrouwen. Wist je dat? En die zijn ongelooflijk verschillend. Niet allemaal, hè? Soms is het wat, maar in 80% van de gevallen gaan de dingen die ik zo meteen noem, zie je verschil tussen mannen en vrouwen. Nou hebben vanaf de jaren 60 hebben de feministen geprobeerd om dat weg te werken. Hè? De feministen hebben ook goede dingen gedaan, geloof ik. Hè? Emancipatie heeft iets goeds voortgebracht. De vrouw is wel even uit haar onderdrukte positie gekomen. Hè? Dat vind ik echt iets moois. Hè? Vrouwen zijn meer opgebloeid, maar het is gewoon doorgeslagen. En ze willen dat verschil wegwerken. Nou, ik vind dat er wel degelijk een verschil is tussen mannen en vrouwen. Ja, al kijken we alleen nog fysiek zijn er verschillen, maar ook, ja, zul je horen, man en vrouw verschillen echt van elkaar. Ja, we beginnen even bij de hersenen, die zijn verschillend. Mannen hebben gemiddeld 16% meer hersencellen dan vrouwen. Hé, mannen, wij hebben meer verstand. En meestal zegt er dan wel een vrouw, ja, maar ze gebruiken ze niet zo effectief. Ja. Bij vrouwen is er iets anders wat meer ontwikkeld dan bij mannen. En dat is het zogenaamde limbisch systeem. En in het limbisch systeem, daar zit, ja, je raadt het al, daar zit de emotie. Ja, dus vrouwen reageren daarom veel meer vanuit de emotie. Dat is veel meer ontwikkeld bij ze. Nou, die emotie die zit, even nadenken, meer in de rechter hersenhelft. Je hebt een linker rechter hersenhelft. Nou, tussen die twee hersenhelften is een soort balk, zeg maar. Ja, een hersenbalk. En die hersenbalk is bij vrouwen veel meer ontwikkeld. Waardoor een vrouw, ja, heel snel kan schakelen tussen linker hersenhelft en rechter hersenhelft. Een vrouw kan daarom veel beter multitasken dan een man. Is dat herkenbaar of niet? Ja, als een man in zijn auto zit en die kan de weg niet vinden en de kinderen zijn wat onrustig achterin, dan snauwt hij op zijn kind, houd je kop toch eens een keertje dicht. Waarom? Ja, hij kan niet focussen op waar hij heen moet en hij hoort die geluiden achter zich. Vrouwen kunnen veel beter multitasken. Dat is een verschil tussen mannen en vrouwen. Er is nog veel meer wat anders is. Een man heeft in zijn hersenen, dat noemen we hokjes. En een soort schaakbord is dat. Dossiers, hoe je het ook wil noemen. Dus een man heeft een hokje huwelijk, een hokje gezin, vader zijn, een hokje werk, een hokje hobby, een hokje seks, een hokje vrienden, heeft allerlei hokjes. En de man die springt van zijn ene hokje in zijn andere hokje. En dus als een man zeg maar naar zijn werk gaat, dan gaat hij ook echt naar zijn werk. Als hij zijn dochtertje van 5 jaar hebt afgezet bij de crèche met een klein beetje verhoging, dan vindt hij op dat moment vindt hij dat naar, maar als hij op zijn werk is, is hij het vergeten, want hij stapt in zijn hokje werk. Ja? Als een man s'avonds even een conflict hebt met zijn vrouw, dus even wat woordenwisseling, is niet helemaal uitgepraat, hij stapt, als hij naar bed gaat, gewoon eens hokje seks. En hij kan met zijn vrouw naar bed. Ja? Maar een vrouw kan het niet. Waarom? Een vrouw, dat is net een bord spaghetti. Daar loopt alles door elkaar heen, bij vrouwen. Ja? Dus als een vrouw haar dochtertje van 5 jaar heeft afgezet bij de crèche met verhoging, gaat ze naar de werk en ze loopt nog steeds met de zorg voor haar dochtertje rond. Daarom zijn vrouwen, wat ik zeg is gewoon statistische bewijzen, veel vaker vermoeid en hebben last van oververmoeidheid. Ja? Die is met veel meer dingen bezig. Een vrouw kan dus niet s'avonds zomaar seks hebben als er een probleem is, want ze heeft niet van die hokjes, ze is een bord spaghetti. Vrouwen, mannen, hebben ook iets unieks. Die hebben een boxje, een hokje, wat heel bijzonder is, dat noemen we het niksboxje. Wij mannen. Ja? Wij houden ervan om gewoon van te staren. Dat doen we bijvoorbeeld als we vissen. Ja, zie je wel eens vrouwen vissen? Bijna nooit, vrouwen. Nee, er is toch niks aan? Ik bedoel, een beetje naar zo'n dobber lopen staren. Voor een man is zeppen hetzelfde als vissen. Als een man zept, dan zit hij in zijn niksboxje. Of hij staart gewoon. En dan vraagt je vrouw. Schat. Ja. Is er wat? Nee. Je bent zo stil. Nou, je zit gewoon te staren. Wat denk je aan? Nergens. Dat kan niet. Je kunt niet nergens en ik. Wel waar. Ik denk echt nergens aan. Nou, dan krijg je ruzie, hè. Ja. Dat is het verschil tussen man en vrouw. Als een vrouw stress heeft. Ja, dat bord spaghetti stress heeft. De kasten maar op één manier orde krijgen in die stress. En dat is door te praten. Ja. Een vrouw die praat, die raakt van de stress af. Een man raakt van zijn stress af door in zijn niksboxje te gaan. Een man gaat zijn grot in. Ja. En als een man een probleem heeft, dan wil hij dat eerst oplossen voordat hij uit zijn grot komt. Een vrouw, ja, komt tot die oplossing als ze praat. Nou, we doen nou heel veel mannen, domme mannen, moet je niet doen. Ja, je vrouw die begint dus te praten en jij geeft gelijk de oplossing. Dat wil ze niet. Ze wil gewoon praten. Ja, dus krant opzij, televisie uit, mobieltje weg. Onverdeelde aandacht aan je vrouw geven. Dan zie je verschillen tussen man en vrouw. Nou zo, er verschijnt volgende week een nieuw boek van me. Met de titel Help, ik ben een man. En daar ga ik diep in op deze materie, maar ook heel mooi voor vrouwen om te lezen. Want ik leg dus in dit hele boek door vrouwen en man naast elkaar. En ik heb het geschreven met oog op mannen, maar ik had er eigenlijk bij moeten zetten, ook heel goed voor vrouwen, om de man te begrijpen, maar ook jezelf te begrijpen. Interessant boek. Goed, we gaan nog even dieper. We gaan nog dieper. Gaat het nog? Heb je nog een beetje... Ik heb nog je aandacht voldoende. Je hebt ook een bepaalde persoonlijkheid gekregen die anderen ook wel hebben. Snap je? Dus je lijkt qua persoonlijkheid op anderen. Er zijn allerlei persoonlijkheidstests. Wie heeft er wel eens een persoonlijkheidstest gedaan? De Myers-Briggs-test, wel eens van gehoord. Je hebt ook de cholerisch, sanguinisch, flegmatisch, melancholisch. Wie kent dat? Yeah, okay. Je hebt wel eens gehoord van de DISC-test. Ja. Ga ik iets over zeggen? Omdat het een eenvoudige test is om dat toe te lichten. En dan ga je jezelf herkennen. Maar er zijn meer mensen die zich daarin herkennen. Dus we komen steeds dichterbij. Hè? De DISC-test. En 20% van de mensen beschouwt zichzelf echt als een D, een I, een S of een Z. Ik ga ze zo meteen uitleggen. Dus je hebt de D, de I-persoonlijkheid, de S en de Z. 20% zegt, ja, ik ben echt een D. Of ik ben echt een I, ik ben echt een S. 80% heeft vaak een mengvorm. Ja, meestal zijn het er twee die er dadelijk uitspringen. Ik ga ze kort uitleggen, met korte kreten, want ik wil je even een impressie geven. Want dan ga je jezelf herkennen zometeen, maar misschien ook wel degene die naast je zit die je goed kent. Nou weet ik. De D van dominant, maar ook de D van dirigerend. van dwingend, van doen, van direct. En ze houden van een verantwoordelijkheid te nemen, controle te hebben. Ze kunnen makkelijk besluiten nemen, ook voor een ander. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Het zijn mensen die initiatiefrijk zijn. Ze hebben altijd doelen in hun leven. Uitdagingen hebben ze nodig. Ze zijn resultaatgericht. Meer doel dan mensgericht. Een D is niet geïnteresseerd in details. Ja, dus vermoei hem daar niet mee. De D houdt van conflicten. Daar krijgt hij energie van. Ja, conflicten geven hem energie. En dat is dus de D. De I. De I-persoonlijkheid. Dat is de invloedrijke. De innemende. De inspirerende. De interactieve. De interessante. De impulsieve. De imaginaire. Dus de I is een expressief iemand. Enthousiast, open, vriendelijk, bemoedigend. Dat is degene die op verjaardagen het hoogste woord hebt. En de moppen tapt en de verhalen vertelt. Ja, dat zijn de I. Dat zijn outgoing, open, extroverte mensen, heel duidelijk. Dat zijn mensen die veel oppervlakkige relaties hebben. Ja, ze noemen jou een vriend, terwijl jij zelf niet het gevoel hebt dat je echt een vriend van ze bent. Want jij denkt bij een vriend aan iets anders. Maar hun denken echt dat je vriendschap hebt. Dat zijn de I's. Ik ben een klein beetje, nou, ik ben een behoorlijke I ook, dan weet je dat. De S van standvastig. Stabiel. Ze willen graag support geven. Dus de voorkeur voor hun is op de achtergrond staan. Ik wil een ander wel, de S steunen, support geven. Ze zijn sensitief. Ze voelen de behoeften van andere mensen aan. Ze zijn schattig. Ja? Aardige mensen. Specialiserend. Ze willen niet te veel dingen tegelijk doen. Ze zijn sympathiek. Het zijn echte mensen. Ze weten een atmosfeer te creëren van vertrouwen, veiligheid en dat soort dingen. Ja, het zijn geen mensen die van verandering houden. D's en I's houden van verandering. S houdt niet van verandering. Het is toch fijn zo? Waarom zouden we veranderen? We hebben het toch goed met elkaar? Dat zijn de S'jes. Het zijn mensen die zich vaak zelf ook wegcijferen. Ja, de S'jes. Nou komt de Z. Conscientieus. Calculerend. Ja, ze denken heel goed na voordat ze een besluit nemen. Conformerend, ze volgen de regels. Controlerend, ja, ze willen heel duidelijk controle houden. Het zijn ook critici, ja, ze zijn perfectionistisch, ook voor zichzelf. Analytisch, nauwkeurig, weloverwogen, voorzichtig. Ze willen alle feiten weten. Ze hechten waarde aan nauwkeurigheid en details. Ze hebben de voorkeur aan vastgestelde richtlijnen. Orde, traditie, hiërarchie. Ja, ze houden ervan om zelfstandig te werken. Gewoon in hun eentje. Hè? Dat is de typische Z. Zijn er mensen die zich herkennen in de D? Steek je hand eens op. Zijn hier D's? Zijn er nog meer D's? Je durft niet, hè? I'tjes, zijn er mensen die zeggen, ja, die I, daar heb ik meer herkenning in. Okay. S'jes, die zijn er altijd veel. Ja, zie je. Nederlanders zijn een S. Daarom heet het woordje gezellig bestaat in geen enkele andere cultuur. Gezellig. Hè? Dat laat zien dat wij... Nederland is een S-land, wist je dat? We zijn ook ondernemend hoor, dat hebben we ook. Maar we zijn heel ook een S-land. Het moet wel gezellig blijven, vinden we altijd met elkaar. Er zijn er zeetjes, mensen die... Ja, oké. Okay. Nou, meestal opnieuw ben je een mengvorm. In mijn nieuwe boek, hè, dus Help ik ben een man, staat er een test in. Een simpele test hoe je, die je in kan vullen. En waaruit dan dat tevoorschijn komt. Maar, je mag het allemaal vergeten. Dat is allemaal inleiding. Halleluja. Want jij bent niet alleen een D-I-S-C, nee, jij bent echt helemaal uniek. Ja? Zoals jij is er niemand. Zoals jij lacht, lacht er niemand. Zoals jij uitreikt naar anderen, reikt er niemand uit naar anderen. En jij moet in je uniekheid gaan wandelen. Ik heb het al gelezen, u hebt mij immers in de buik van moeder gemaakt, mijn hele lichaam werd door u geweven, ik prijs u, omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Vind je dat van jezelf? Als je dat leest, denk je dan, ja. Ja, ik vind dat een mens moet leren om verrukt over zichzelf te zijn, op een goede manier. Ik ga het allemaal uitleggen. Zo, ik ben blij met mezelf. Ik ben Jan. Heerlijk. Ja, ik ben blij dat ik niet André ben. Vind je ook niet? Een andere kan ik pakken. Efeze 2 vers 10 zegt iets zo moois. Efeze 2 vers 10. In de NBG staat er, zijn maaksel zijn wij. Ken je het? Ik weet niet hoe het in de NBV staat. Die tekst heb ik altijd geleerd in de NBG uit mijn hoofd. Hè. Zijn maaksel zijn wij, geschapen om de werken te doen die hij van tevoren bereid heeft. Zoiets staat daar. Zijn maaksel. In de Nieuwe Living Translation staat het volgende. We are God's masterpiece. Dat vind ik zo mooi. André, jij bent Gods meesterwerk, man. Jij bent Gods meesterwerk. Jij bent Gods meesterwerk. Dat is wat. Ja. Zo mag je naar jezelf kijken. Zo heeft God jou gemaakt als een meesterwerk. Hij heeft je zorgvuldig geboetseerd. Hij heeft je een lichaam gegeven dat bij je past. Een uniek karakter. Ja, de kleur van je ogen. Ja, alles is bestemd. Alles heeft hij daarin gelegd. En gezegd, ja, dit is mijn meesterwerk. Zo mag je naar jezelf kijken. Jij bent Gods meesterwerk. Je hebt de persoonlijkheid gekregen met het oog op je unieke bestemming. Als jij niet was geboren, zou er een gat in de creatie zijn. Een gat in de geschiedenis. Zo mag je naar jezelf kijken. Jij bent uniek. Koester die uniekheid dan ook. Ja? En wees jezelf. Ken je de organisatie Loesje, die uitspraken doet, hè, Loesje? Die heeft een uitspraak gedaan die ik zo mooi vond. Ja? Wees jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Wees jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Dance like nobody is watching. Nou, wat wij doen, is we vergelijken onszelf altijd met anderen. Ja? Dat wordt ook vaak in de gezinnen ons geleerd. Hè? Dan word je vergeleken met je broertje of je zusje. Is dodelijk. Ja? Marijk en ik hebben toen met elkaar afgesproken al vrij snel. We gaan onze kinderen never en nooit met elkaar vergelijken. Want onze kinderen zijn totaal verschillend. Unieke wezens. Met unieke eigenschappen. Ja? Dus we gaan ze niet met elkaar vergelijken. Want dat zie je voortdurend. Jij, mensen vergelijken zich met elkaar. Ja? En als ik me nou met jou vergelijk. Nou, ik zal je niet als voorbeeld nemen, want ik ken jou niet. Ik pak André toch gewoon maar. Ja, als ik me nou met André vergelijk, dan denk ik zo, ik kom er goed uit. Dan ben ik wel een beetje blij met mezelf. Maar ja, je komt altijd iemand anders tegen, waarvan je denkt, oh, ik voel me eigenlijk een stuk minder. Dus vergelijken is gewoon dom. Je komt altijd iemand tegen die mooier dan je is, ja, die grotere talenten hebt, mooiere gaven hebt, die kom je altijd tegen. Dus je moet jezelf niet vergelijken met anderen, daar moet je mee stoppen. Ja. Jij moet gewoon diegene worden die God bestemd heeft voor jou. Die unieke persoonlijkheid moet jij zijn. Die unieke figuur moet jij zijn. Op die manier lever jij de beste bijdrage in het leven van andere mensen. Door jezelf te zijn. En niet door een kopie van een ander te worden. Jouw verantwoordelijkheid is trouw te blijven aan wie je bent. Als jij straks voor de troon van God komt, dan zegt God niet tegen jou, waarom was je niet meer als Billy Graham? Waarom leek jij niet meer op moeder Teresa? Dan zeg je nee, waarom was je niet meer jij? Weet je dat ik geloof, ik durf het bijna te zeggen hoor, dat het eigenlijk de grootste zonde is als je niet jezelf bent. Want wat zeg je op dat moment tegen God? Je zegt tegen je schepper, u heeft het verkeerd gedaan. Dat is wat je zegt. Moet je eens goed over nadenken. U heeft mij het verkeerde uiterlijk gegeven. U heeft mij het verkeerde karakter gegeven. U heeft mij de verkeerde gaven gegeven. Het is in wezen een opstanding tegen je schepper als schepsel. Je kunt het hart van God niet meer verblijden dan jezelf te accepteren zoals je bent. En hem te danken met hoe jij eruit ziet en de persoonlijkheid die je hebt gekregen. Daar verblijd je het hart van God mee. En dat is wat God wil in ons leven. Jezelf zijn betekent eigenlijk dat je altijd en overal kunt zijn wie je bent, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je niet wordt geaccepteerd of vreemd wordt gevonden. Nou, dan zitten we gelijk met een probleem. Want niemand van ons vindt het fijn om afgewezen te worden, toch? Is er iemand hier die zegt, ik vind het heerlijk om te worden afgewezen? Als ik geplaagd word, vind ik het heerlijk. Niemand van ons vindt het fijn om afgewezen te worden. Dat vinden we allemaal vreselijk, afwijzing. Daar zijn we bang voor. En omdat we bang zijn voor afwijzing, en de een heeft wat meer dan de ander, gaan we ons vaak gedragen op een andere manier, zodat we niet worden afgewezen, herkenbaar of niet. Ja? We willen toch graag allemaal dat andere mensen ons aardig vinden. Dus we passen ons aan. Maar op dat moment ga je al de fout in. Ja? Want je gaat een rol spelen om die ander in wezen te behagen. Ja? Om naar de verwachting van die ander uiteindelijk te leven. Nou, om jezelf te kunnen zijn, goed luisteren, moet je van jezelf kunnen houden. En in christelijke kringen merk ik steeds weer dat dat eigenlijk heel moeilijk is. Wij denken dat dat niet mag, dat het egoïstisch is als je van jezelf houdt. Goed luisteren. Wat ik nu zeg is ongelooflijk belangrijk. Goed luisteren. Dit heb ik niet in een boekje gelezen. Hè? Ik heb boeken gelezen hoor, maar dit heb ik niet in een boekje gelezen. Dit heb ik echt van God ontvangen op die manier. Dat liet God me zien. Weet je dat het ongelooflijk egoïstisch is als je niet van jezelf houdt? Dat is egoïstisch. Goed luisteren hoor. Want als je niet van jezelf houdt, heb je anderen nodig, ja, hoor je maar wat ik zeg, heb je anderen nodig om jezelf te bevestigen. Dat betekent dat je altijd een nemer bent en geen gever. Als je echt van jezelf houdt en jezelf aanvaardt, dan kan je geven. Heb je geen andere mensen nodig om jezelf te bevestigen. Dus het is heel egoïstisch om niet van jezelf te houden. Trouwens, Jezus heeft toch gezegd dat je vanzelf moet houden. Toen diegene bij hem kwam, wat is het hoogste gebod? Wat zegt hij dan? Het hoogste gebod is, hou van mij, hè, van God. Met heel je ziel, heel je hart, alles wat in je is. En hou van je naaste, hoe? Als van jezelf. Dus je kunt niet puur van een ander houden, als je niet van jezelf houdt. Want dan heb je anderen nodig, continu. Jezelf liefhebben is je bewustzijn dat je geschapen bent naar Gods beeld. Jezelf liefhebben is jezelf het voorwerp van Gods liefde weten. Jezelf liefhebben is jezelf respecteren. Je bent blij met jezelf, tevreden met jezelf. Ik heb heel lang geworsteld in mijn eigen leven. Ik noem mezelf wel eens een junk voor de gein. Ik ben heel lang een junk geweest naar de goedkeuring voor andere mensen. Daar was ik aan verslaafd. En hoe komt dat? Ik had een moeder. En mijn moeder was best een lieve moeder, maar had ook gewoon eigenschappen die niet goed waren. En een van de dingen was dat mijn moeder overbeschermend was. En daardoor heb ik faalangst gekregen. En mijn moeder zei eigenlijk voortdurend, Jan, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Herkenbaar of niet? Mijn moeder communiceerde naar mij, Jan, ga maar zo onzichtbaar mogelijk door het leven. Val niet op. Dat heb ik heel lang gedaan. Val niet op. Ja, Jan, als je dat doet, ja, dan zou het mis kunnen gaan. Dus onderneem maar niets, jongen. Dat zijn woorden die mijn moeder over me uitsprak. Nou, wat gebeurt er dan? Dan word je dus iemand die faalangst heeft. Die niet durft te ondernemen. Maar mijn moeder deed nog wat. Die zei altijd, ik hoor die woorden nog. Als Jantje dat doet, dan maak je mama erg verdrietig. Nou, als Jantje één ding niet wilde, was het mama verdrietig maken. Dus Jantje deed zijn best om mama te behagen. Ik werd een people pleaser al op jonge leeftijd. En dat heb ik voortgezet in mijn leven. Op school. People pleasing heeft mij geleid door het overschrijden van mijn seksuele en drankgrenzen en dat soort dingen. Ik was op de lagere school enorm verlegen. Ik had spierwit haar. Mijn huid was heel wit. Dus als de juffrouw mij werd vroeg, ja, dan bloosde ik en de hele klas zag het. Ja, en daar werd ik mee geplaagd. En ik werd witte genoemd, weet je. Ik werd altijd geplaagd. Dus ik werd een stil jongetje. Wat zich niet durfde te profileren. En toen ik naar de middelbare school ging, gebeurde iets in mij. Ik besloot, ik wil bij de stoere jongens horen. Ja, dus ik ging proberen indruk te maken op de stoere jongens. Vanuit mijn pijn, angst om afgewezen te worden. Dus ik ging me gedragen aan hun verwachtingen. Dus ik werd de jongen die het meest uit de klas werd gestuurd. Ik ben echt heel veel uit de klas. Ik ben van school afgestuurd een aantal keer. Ja, ik ging drankgrenzen over uit stoerheid om indruk te maken. Ik heb gestolen, diverse dingen, om indruk te maken. Op seksueel gebied, allemaal gedaan. Je verliest jezelf helemaal. Ja? Nou heb ik het heel extreem gedaan. Maar de meeste van ons doet het ook, maar op een wat subtielere wijze. Je bent niet helemaal jezelf. Hoe ontdek je nou of je die angst hebt om afgewezen te worden? De eerste is, ik heb een aantal punten, gewoon uit mijn eigen leven. Je houdt altijd rekening met wat anderen van je zullen denken. En je gedraagt je daarna. Je gaat ergens heen en je gedraagt je op een bepaalde manier. Want je bent bang dat anderen je misschien niet aardig vinden, leuk vinden. Je vindt het moeilijk om je ware gevoelens te uiten. Want dan ontdekken mensen misschien wie je werkelijk bent. Dus je laat niet de diepte van je hart zien. Dat doe ik wel. Ik ben open. Dat krijg je heel vaak te horen. Mensen zeggen, je bent zo open. Ja, het komt gewoon omdat ik niet meer mezelf wil verstoppen. Ik wil geen geheim hebben. Ik wil transparant zijn. Ik wil open zijn. En als mensen daar moeite mee hebben, is het hun probleem, niet mijn probleem. Je vermijdt conflicten. Ja, want als je een conflict met iemand hebt, ja, dan kun je worden afgewezen. Ik heb een groot deel van mijn leven, opnieuw, ik ben pas op later leven tot genezing gekomen. Ik was altijd een vredestichter, maar op een verkeerde manier. Waarom? Ik kon niet tegen conflicten. Want als ik een conflict met iemand had, dan voelde ik me afgewezen. Dat wilde ik niet. Dus ik, Marijke heeft wel eens gehuild. Echt waar, gehuild. Ja, als ik weer naar iemand toe ging om vergeving te vragen voor iets waar ik helemaal geen schuld aan had. Maar ik dacht, als ik nou vergeving vraag, dan is het weer goed. Dan is er weer harmonie, dan is er weer vrede. Belachelijk natuurlijk. Ja, maar dat deed ik. Ik ging mijn grenzen over omdat ik geen conflicten wilde. Je vindt het moeilijk om iemand de waarheid te zeggen. Eerlijk zeggen wat je van iemand vindt kost je heel veel emotionele energie. Want als jij eerlijk bent, dan vindt die ander je misschien niet aardig meer. Je kan moeilijk met kritiek omgaan. Ja, als iemand kritiek had op mijn preken, dat is heel veel gebeurd bij deze. Ja, dat gebeurt gewoon, kritiek op je preken. Zeker in Nederland. Zal ik eens vertellen hoe mijn eerste preek ging? Jongen zeg. Mijn eerste preek trouwens, gevraagd om te preken, was op de Bijbelschool. Ik was op de Bijbelschool in het tweede jaar. Dan kregen we het vak homiletiek. En de homiletiek is wat ik nu doe. Hè. Dat is een preek maken en overdragen. Dat hele gebeuren noem je homiletiek. En toen zei die docent, nou is fijn die theorie. Nu gaan we het in praktijk brengen. En hij wees 3 mensen aan om 2 weken later een preek van een kwartier te houden. En hij wees mij ook aan. Ik ben 2 weken lang doodnerveus geweest. Ik heb 2 weken lang elke avond aan een preek gewerkt. En op de dag zelf, op maandag, vergeet het nooit meer, heb ik me ziek gemeld. Ik was ook echt ziek. Ziek van de zenuwen. Ja? Ik had zo'n enorme faalangst. Dorst het niet. En uiteindelijk heeft mijn voorganger me zover gekregen om in de zomer een keer te preken. En ik liet me gewoon, ik ben gezwicht, weet je. Niet vrijwillig, zo zie ik het altijd. Hij was een beetje een badmeester die je in het water gooit, hè, als kind, waar je dat niet wil. Ik ben blij soms met badmeesters die dat doen. Hè, want sommigen hebben, ik had het nodig. Maar het werd een ramp. Ik lieg niet. Ik heb 4 weken aan die preek gewerkt. En het was zomervakantie, het was wat minder druk. Maar er zaten evengoed zo'n 250, 300 mensen. En 4 weken onafgebroken bezig geweest. Het was nog in de tijd dat je je preek met je hand moest schrijven. Dus ik heb wat keren verscheurd en opnieuw. Ik lieg niet. Elke week een keer, 4 keer, heb ik hem helemaal voor mijn rijken gehouden. Met een cassette recorder erbij. En dan luister ik daarna de cassette voor de jongeren onder onze cassette recorder. Dat is een heel wonderlijk apparaat. Ja. Zo bang was ik dat het niet zou gaan. Dat het zou mislukken. Ik spreek nu over, ik denk, misschien wel 24 jaar geleden. Herman was net op bekering gekomen, Herman Boon. En een dag na zijn bekering stond hij bij mij voor de deur. En we hebben een relatie gekregen. Dus Herman was erbij, bij die preek. Enfin, ik had uitgerekend dat die preek ongeveer 40 minuten zou duren, want dat duurde de preken bij ons in onze kringen, 40, 45 minuten. En ik was zo nerveus. Ik stond achter het katheder, die heb ik vastgepakt. Ik had overal zweet, klamme handen en zweet onder mijn oksels, tussen mijn billen, overal zweet. Ik heb de mensen nauwelijks durven aankijken. Ik heb eigenlijk mijn preek gewoon voorgelezen. Ik was met 20 minuten klaar. En ik was dolblij dat ik klaar was. Het is echt zo gegaan. Ik weet nog waar die preek over ging, over Simpson. Vergeet je eerste preek, vergeet je nooit meer. En dan ben je klaar en na afloop, dan heb je van die lieve Nederlanders. Nederlanders zijn zulke bemoedigers. Die komen je toe en die zeggen, joh, hè? Nee. Ik werd echt gewoon met de grond gelijk gemaakt. Echt waar. Ja, echt. Dus er kwamen zelfs 3 mensen. Ik weet nog wie ze zijn. Ik heb ze vergeven. Maar dat is echt een periode geweest, dus wat ik nu zeg is echt waar. Dan squashte ik met jongen, met Mark. En dan zag ik soms die gezichten, zag ik als het ware voor me, weet je wel. En dan zei ik, B. André! Hoe haal ze in hun harsters? Ja, meen ik echt.
Ik ben de controle kwijt.
Ik sta bekend als een bemoediger. Dat komt door deze ervaring. Ja, als iemand wat doet en uitstapt, bemoedig ik altijd. Ook als ik het niks vind. Ja, joh, zeg ik bedankt, weet je wel. En natuurlijk later ga ik zitten en evalueren, maar nooit op dat moment. Elke zangleider loop ik naar afloop naartoe en zeg ik, joh, dankjewel. Weet je, moet je inzetten. Elke spreker bemoedig ik. Want ik heb gezien wat het deed in mij. 3 mensen die regelmatig spraken, die kwamen naartoe, die vertelden me allemaal wat ik verkeerd had gedaan. Dat wist ik zelf ook wel. Kom op, hé. Ja, dat hoef je toch niet. Dat weet je zelf ook vaak wel. Ik heb een kopje koffie nog opgedronken, maar ik zei tegen Marijk, we gaan, tegen Herman. En met de kinderen in de auto, we hadden toen 2 kinderen nog. Dus de 2 oudste hadden we en de 2 jongste nog niet. En reed in de auto, we waren de bocht om, ik begon te huilen in de auto. Echt, hartverscheurend te huilen. En ik schreeuwde in de auto. Ik ga nooit meer preken. Ik ga nooit meer preken. Ik kon die kritiek niet hanteren. Het heeft heel lang bij mij geduurd, weet je dat? Waarom? Ik onderscheid niet, hè, als people pleaser, onderscheid je dan niet de kritiek op wat je doet, op wie je bent. Ik betrok het altijd op mezelf. Nu niet meer. Ja, ik vind het heerlijk om te preken en wat u ervan vindt. Nou, boeit me niet zo. Nee, echt. Ik doe gewoon mijn ding, ik geniet ervan en of u geniet. Nou ja, nee, is gekheid natuurlijk, hè. En als mensen kritiek hebben, dan doe ik daar wat mee nu, snap je? Maar dat komt omdat ik daarin gegroeid ben, ontwikkeld ben uiteindelijk. Wat heb je nog meer? Je vindt het moeilijk om je grenzen aan te geven. Daar ben ik van burn-out van geraakt. Mijn burn-out periode is de laatste schil geweest van het ui, die gepeld werd. Ik kon geen grenzen, ik kon geen nee zeggen. Herken je dat? Een moeilijk nee kunnen zeggen. Ik leer gemeentleiders tegenwoordig, ja, alsjeblieft... Als jij iets vraagt, ja, denk er goed om aan wie het vraagt. Want voorgangers weten prima wie ze moeten benaderen. Ja, mensen die geen nee kunnen zeggen. En daar mag je nooit misbruik van maken. Het gebeurt heel veel in gemeentes. Dan weten ze, oh, die durft geen nee te zeggen. Dat betekent dat je continu die mensen eigenlijk hun grenzen laat overschrijden. Als ik merk dat iemand moeite heeft om nee te zeggen, zal ik hem overslaan. Ja, of heel druk zeggen, joh, ik heb iets... Hè? Maar als je niet wil, alsjeblieft, doe het niet. En dat weten ze van, maar dan doen ze het ook niet. Dat recht heb je. Want ik ben mijn eigen grenzen overgegaan. Het heeft me een burn-out gegeven. En als laatste, er zit een opgekropte boosheid in je uiteindelijk. Herkenbaar? Ik ben, kan ik echt zeggen, een enorme rustige man. Echt waar. Ik heb één keer van mijn leven iemand een klap gegeven. En daar ben ik zo van geschrokken, dat ik heb besloten, ik geef nooit meer iemand in mijn leven een klap. Dat was in die tijd dat ik gepest werd op de lagere school. En ik verhuisde naar een andere buurt, moest op een andere lagere school, in de vierde klas. Toen kreeg ik het nog moeilijker. Ja, je bent nieuw en het was een buurt waarin heel veel, ja, dat noemen ze de Pilo, een vissersbuurt, waar heel veel jongens van vissersmannen. En dat waren toch een beetje van die macho jongetjes. En die hadden gauw een pispaaltje, Jantje Pool. En op een keer waren ze me... weer aan het plagen, met name één jongen, Bertus Tot. En Bertus was een man sarren, weet je wel, en aan het duwen. En opeens, ja, was maanden opgespaard, kwam er zo'n boosheid. En ik haalde uit en ik sloeg hem op zijn neus, het bloed spatte er echt uit. Ik schrok me rot. Maar hij ook. En de rest ook. Ze deinsden allemaal terug, weet je. Ik heb nooit meer last gehad toen van plagen. Dus ja, het is een manier. Waarom vertel ik dit? Ben even kwijt. Boosheid. Het is dus, je boosheid, die spaar je op. Dus ik ben van nature, nou, je moet wel heel ver gaan, wil je mij boos krijgen. Maar juist de mensen die heel dichtbij je zijn, die kunnen je wel pijn doen. Nou, ik kom uit een gezin waarin je nooit eerlijk zei wat je vond. Altijd harmonie. Je uitte je niet. Marijke, mijn vrouw, komt uit een gezin. Bang! Je zegt wat je denkt, je zegt wat je vindt. Die twee komen bij elkaar. Die kan je voorspellen. Problemen. Dus wij kregen problemen. Ja, Marijke had er geen erg in. Die zei gewoon wat ze dacht. Ik spaarde het op. Ik dorst me niet te uiten, weet je wel. Het deed me pijn. Als je volwassen bent, zeg je, joh, wat je nu zegt, je hebt misschien wel gelijk, maar de manier waarop je zegt, doet me pijn. Kunnen we erover praten? Dat deed ik allemaal niet, dus ik spaarde het op. Ja, ik kreeg een enorm saldo op de bitterheidsbank. En eens in de zoveel tijd, hè, soms eens in de twee jaar, mijn kinderen weten de momenten nog, zo weinig zijn het er geweest. Ja, laatst kwam mijn dochter, is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland, toen kwam ze terug en toen hadden we het over vroeger. Oh, toen zei ze, pap, weet u het nog, dat u dat kopje stuk gooide? Ik zeg, ja, lieverd, ik weet het nog. Want omdat het momenten waren, weten ze dat nog. We zaten in de kamer. Bart en Naomi. Naomi was denk ik 4 jaar. Hè, dus zo klein was ze. Maar omdat het zo indruk op haar maakte, weet ze dat nog. Ze zag papa nooit boos. De kinderen zijn aan het spelen. Bart was 6. En we drinken een kopje koffie. Bijna nog vol. En Marijke zegt iets. De bekende druppel. Ken je dat? Waardoor er in mij zo'n boosheid kwam. Ja, ik zal Marijke nooit iets aandoen. Dus ik had een kopje in mijn handen. Ja, ik dacht er niet eens over na. Ik smijt zo dat kopje stuk op de vloer. Betonnen vloer met zeil, spat uiteen. Ja, overal koffie en scherven, troep natuurlijk. En het luchtte op om eerlijk te zijn. En dan moet je getrouwd zijn met Marijke Bakker. Zo heet ze van de meisjesnaam. Er kwam langzamerhand een lieflijke glimlach op haar lippen, echt waar. En vanuit die lieflijke glimlach zei ze, schat, zei ze, ruim je het straks zelf op. Goed. Nou, bij heel veel mensen opnieuw zie je dat die identiteit geroofd wordt. En er zitten hier ook oudere mensen. En weet je, je bent nooit te oud. Je bent nooit te oud om je eigen unieke identiteit te vinden. Je bent nooit te oud. Ja, je bent nooit te oud. Misschien denk je, ja, ik ben al op leeftijd, ik ben al zo gevormd. Je bent nooit te oud om je unieke identiteit te ontdekken. En hoe ontdek je die? Die ontdek je maar op één manier. En dat is bij God, bij zijn liefde. Ik heb hier een uitspraak staan, die vind ik zo mooi. Ik heb hem niet voor mezelf. Ik las hem ergens. Er is maar één manier om van die angst voor afwijzing af te komen. Goed luisteren. En dat is door meer waarde te hechten aan de onveranderlijke goedkeuring van God dan aan de voorwaardelijke goedkeuring van mensen. Dat is de enige manier. De enige manier. Dat is de enige manier om af te komen van die angst van afwijzing, is om meer waarde te hechten aan de onvoorwaardelijke, de onveranderlijke goedkeuring van God dan aan de voorwaardelijke goedkeuring van mensen. Nou, ik neem je even mee naar Jezus. Denk je dat Jezus wel eens afwijzing heeft meegemaakt? Ja. Zou hij er ook bang voor geweest zijn? Zou Jezus angst gekend hebben? Ja, hè? Denk ik wel. Hebreeënbrief zegt dat hij in alles met ons kan meevoelen. Dat hij net als ons mens is. Alleen hij heeft niet gezondigd in zijn menselijke gevoelens. Maar hij is ook bang geweest voor afwijzing. Dat kan niet anders. Hoe heeft hij die angst voor afwijzing overwonnen? Doordat hij meer waarde hechtte aan wat God over hem zei, dan wat mensen over hem zeiden. Hij had die stem gehoord die zei, jij met mijn geliefde zoon, in jou heb ik plezier. Ik ben verrukt over jou. Dat zegt hij ook tegen jullie vandaag. Ja, jij bent mijn geliefde kind, ik ben verrukt over je. Op een bepaald moment zegt hij tegen de Farizeeërs, dan zegt hij eigenlijk, jongens, ik laat me niet beïnvloeden door jullie afkeuring of goedkeuring. En in het boekvertaling staat er, eer van mensen vind ik niet zo belangrijk. Maar in de New Living Translation, en dat correspondeert wel heel duidelijk met de grondtekst erin, zegt hij het volgende. Your approval or disapproval does nothing to me. Dus jullie goedkeuring of afkeuring raakt mij niet. En waarom? Omdat hij gewoon wist, de vaders goedkeuring is over mij. Dus je ware identiteit vind je, ja, uiteindelijk alleen maar bij God. In Efeze 1 vers 11 staat het volgende in de Engelse vertaling. It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. En God zegt vandaag tegen jou. Jij bent geliefd. Jij bent waardevol. Je bent bijzonder. Je bent uniek. Je hebt gaven. Je hebt talenten. Je hebt mogelijkheden. Jij hebt een unieke bestemming. Een unieke bestemming. Zullen we gaan staan met elkaar? Ik ga niet langer preken. Ik ga wat doen, wat profetisch. Wat God me zo heeft laten zien. Heel vaak als ik een boodschap van God krijg, dan geeft hij er ook de toepassing bij. Dan laat hij me zien hoe ik mensen, zeg maar, moet vrijzetten van het probleem waar ze mee zitten. En zo heb ik hier ook een bijzondere gedachte van God over gekregen. En als jij hier zit en je ervaart dat je eigenlijk wel problemen hebt met je identiteit, dat je daarmee knokt, mee worstelt, dat je voor je gevoel niet helemaal jezelf bent, door omstandigheden, dingen die je hebt meegemaakt. En jij zegt vandaag, ik wil dat die unieke persoonlijkheid eruit komt. Dan mag je naar voren komen.